Onze hulp en onze verwachting is in de naam van de Heere, Heere, in de naam van die God die hemel en aarde geschapen heeft, die trouw blijft en eeuwig leeft en die nooit laat varen het werk dat zijn hand begon. Amen. Genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal. En van de zeven geesten die voor zijn troon zijn. En van Jezus Christus die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van de koningen der aarde. Amen. We zingen de versen 2 en 3 van Psalm 106. Welzalig elk die het recht betracht en geeft dat mijn oog het goede aanschouw. Wij lezen het woord Gods uit de brief van Paulus aan de Romeinen, daarvan het 14e hoofdstuk, de verse 1 tot en met 12. Romeinen 14, vers 1 tot en met 12. En in aansluiting aan de schriftlezing zingen we Psalm 9, het 8e vers. Psalm 9, vers 8. Degene nu die zwak is in het geloof neemt aan, maar niet tot twistige samensprekingen. De een gelooft wel dat men alles eten mag, maar die zwak is eet moeskruiden. Die daar eet, verachten hem niet die niet eet. En die niet eet, oordelen hem niet die daar eet, want God heeft hem aangenomen. Wie zijt gij die eens anderen huisknecht oordeelt? Hij staat of hij valt zijn eigen heer. Doch hij zal vastgesteld worden, want God is machtig hem vast te stellen. De een acht wel de ene dag boven de andere dag, maar de ander acht al de dagen gelijk. En iegelijk zij in zijn eigen gemoed ten volle verzekerd. Die de dag waarneemt, die neemt hem waar den Heere. En die de dag niet waarneemt, die neemt hem niet waar den Heere. Die daar eet, die eet zulks den Heere. Want hij dankt God en die niet eet, die eet zulks de Heere niet en hij dankt God. Want niemand van ons leeft zichzelf. en niemand sterft zichzelf. Want het zij dat wij leven den Heere. Het zij dat wij sterven den Heere. Het zij dan dat wij leven, het zij dat wij sterven, wij zijn des Heeren. Want daartoe is Christus ook gestorven en opgestaan en wederlevend geworden, opdat hij beiden over doden en levenden heersen zou. Maar gij, wat oordeelt gij uw broeder? Of ook gij, wat veracht gij uw broeder? Want wij zullen alle voor de rechterstoel van Christus gesteld worden. Want er is geschreven, ik leef, zegt de Heere, voor mij zal alle knie zich buigen en alle tong zal God belijden. Zo dan een iegelijk van ons zal voor zichzelf rekenschap geven aan God. Doen wij nu belijdenis van ons algemeen ongetwijfeld christelijk geloof en spreken dan in ieder in zijn hart. Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper des hemels en der aarde. En in Jezus Christus zijn enig geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle, ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods des Almachtigen Vaders, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof een heilige, algemene, christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses, en een eeuwig leven. Gemeente, wij gaan vanavond weer een begin maken met het lezen en bespreken en overdenken van wat onze Heidelbergse catechismus uit het woord van God over de verschillende aspecten van de heilsleer samenvat. Zondag 1. Het is in ieder geval duidelijk dat ik geen kans zie om die hele zondag te bespreken, dus we nemen een gedeelte. Ik lees u alleen maar het eerste gedeelte, de eerste helft van het eerste antwoord. Op vraag 1, wat is uw enige troost? Beide in leven en sterven wordt geantwoord dat ik met lichaam en ziel, beide in leven en sterven, niet mijn, maar mijns getrouwe zaligmaker Jezus Christus eigen ben, die met zijn dierbaar bloed voor al mijn zonden volkomen betaald en mij uit alle heerschappij des duivels verlost heeft. Zover. Laten wij eerst de Heere om zijn zegen bidden. Heere, ootmoedig danken wij u dat we vanavond weer in de gelegenheid zijn om te horen naar de woorden der zaligheid. Dat u ze nog weer tot ons spreken wilt. U deed dat vanmorgen, u wilt dat ook vanavond weer doen. En wat ligt er dan tegelijkertijd ook weer een rijke stof voor overdenking voor ons als wij onze Heidelbergse catechismus weer opslaan en als het gaat om dat eigendom zijn van de Heere Jezus Christus. Heere, is er een rijkere weldaad, is er een grotere zegen denkbaar dan deze? En alles wat daar dan uit voortvloeit en mee samenhangt, want dat is nogal wat. Als een mens dat mag weten, als een mens dat ook mag belijden, ik ben niet van mezelf. Maar er is er één die me gekocht heeft met de prijs van zijn bloed. En dat is mijn dierbare zaligmaker. En hij heeft me verlost uit al de heerschappij van de duivel. Heren, en toch gaat het om deze kennis. Laat ieder dat goed mogen beseffen. Met misschien komen we er niet. De dingen moeten vast liggen, vast gaan liggen in ons leven. En dat is alles uw werk. Trouwens, de wezenlijke, de oorspronkelijke, de vernieuwing, de verandering van ons leven, die plaats moet vinden, is uw werk. Maar alles wat daarop volgt en alles waarmee gij de uwen fundeert en onderwijst, het is ook alles van u. Heren, laten we dat bij het begin van de overdenking van uw woord vanavond ook goed mogen beseffen, dat als het om grote weldaden gaat en om zegeningen op reis naar de eeuwigheid, dat we dan te doen hebben met dingen die bij u vandaan moeten komen. Wij kunnen onszelf dat niet geven en we kunnen het elkaar ook niet geven. Laten we zo in diepe afhankelijkheid tot u mogen opzien. In diepe afhankelijkheid kon het zijn ook met heilbegeerte mogen luisteren naar wat u ons in deze zaken voorstelt. En laat ons hart erdoor geraakt worden, Heren. Wij zijn mensen die onder de kostelijkste waarheden kunnen zitten met een onbewogen gemoed en met een gesloten hart. En hoe vaak is dat al zo geweest? En bij hoeveel van ons is dat eigenlijk nooit anders geweest? Onder de prediking van uw woord te verkeren, zondag aan zondag, te horen dat gij gedachten des vredes gedacht hebt en dat gij een weg tot verlossing geopend hebt en dat de Heer Jezus zichzelf tot in de dood heeft willen vernederen, te horen dat alle dingen gereed zijn en dat de mens nu mag worden genodigd om te komen tot de Heere en tot zijn heil, al die dingen keer op keer te horen en dan toch dezelfde te blijven, onveranderd en onaangedaan. Misschien dat we wel eens een keer aangedaan zijn, dat we wel eens een keer geraakt zijn, dat ons geweten ook wel eens ging spreken en getuigenis ging geven aan het gepredikte woord, maar ging weer over en het was weer als van ouds. Heren, wat een verantwoordelijkheid dragen we dan. Zo duidelijk de weg te hebben geweten en die weg toch niet te hebben bewandeld. Hoe moeten we dat ooit verantwoorden? Hoe moeten we daar ooit een verklaring voor geven die u accepteren kunt? Heren, dat kan niet. Bindt u dat al ons allen op het hart, als we nog voor eigen rekening staan, laat het dan eens anders worden, Heren. Laten we dan eens zien dat een mens niet van zichzelf kan zijn. Dat dat nooit vertrouwd is. Dan moeten we onze eigen verlosser zijn ook, en dat kan niet. Dan moeten we onze eigen schuld betalen, en dat kunnen we nooit. O God, bindt het dan op het hart van een ieder die voor eigen rekening leeft, dat het zo nooit goed kan komen, dat we zo nooit voor uw rechterstoel kunnen verschijnen zonder verschrikken, en dat het nooit, zo nooit in de eeuwigheid tussen u en ons in orde kan zijn. En laat zo de prediking van uw woord een klemmend, een dringend appel op het hart mogen doen, Heren, maar laat het ook doorklinken tot in het binnenste van het hart. En laat het dan echt als een kracht Gods tot zaligheid mogen werken. En wilt u zo mensen nog uit de duisternis trekken en ze aan uw kant plaatsen en ze in uw bloed, Heere Jezus, verzoening van zonde doen vinden. Wilt ge ook uw volk en degene die u vrezen gedenken, Heren. Er zijn dingen in hun leven gebeurd. En dat weten ze en dat zullen ze ook niet ontkennen, al wordt het misschien ook wel eens bestreden en aangevochten. Maar er liggen bij alle die u in oprechtheid vrezen toch dingen die, waarvan ze weten dat ze van u zijn. Maar het moet verder, het moet dieper. Heren, we kunnen bij de kindergeboorte niet blijven staan en we kunnen ook niet volstaan met de melk die de zuigelingen krijgen toegediend. Als het dan inderdaad het nieuwe leven is dat gij gewerkt hebt, dan moet dat leven ook toenemen. Dan moet daar ook verdieping en verbreding van zijn. En dan moet het meer en meer gaan tot het vaststaan op die enige grond en het weten van die enige zekerheid, het eigendom van Jezus Christus te zijn voor tijd en eeuwigheid. Maar heren, zoals het begin van u is, zo is ook de voortgang van u, altijd en alleen weer van u. En zo is dat onderwijs in de verdere voortgang en de beleving van de dingen ook een werk dat gij alleen verrichten kunt. Wilt u dan schenken dat dat ook plaats mag vinden, heren, en dat zij die u kennen en vrezen mogen ondervinden, dat u de werken uw handen niet laat varen, maar dat u er vervolg aan geeft, dat we kennen en vervolgen te kennen. Zegen zo de prediking van uw goddelijk woord, heren, en wilt u het in alles wel maken. Maak gij zo uw wonderen tot een gedachtenis in ons midden. En wilt u dat doen niet alleen onder ons, zoals we hier in de kerk zijn, maar we dragen aan u op ook degene die met ons meeluisteren. We bidden u voor onze ouden en voor onze zieken. En we vragen u dat gij hen ook bezoeken wilt met uw heil. Heren, we missen veel als we niet meer naar de kerk kunnen. En als we ook geen vooruitzicht hebben dat dat ooit nog eens anders zal worden. Er gaat veel veranderen als een mens oud wordt en als het eenzaam wordt en als we gebreken gaan krijgen. Maar we danken u ervoor dat u ook via de techniek nog middelen gegeven hebt, dat mensen toch ook tijdens de kerkdienst nog mee mogen luisteren en dat het woord ook tot hen mag komen. Zegen het voor hen allen en wilt u het tot zegen stellen. Gedenk gij aan onze bejaarden, heren. Als de avond valt en als de moeiten meerder worden en als er zorgen zijn wellicht, laat ook het licht helderder schijnen. Ja, kon het zijn, heren, doe dat licht inderdaad over hun pad stralen en geef dat ze voorbereid en dat ze toebereid mogen worden als straks het einde van hun leven daar zal zijn. Trouwens, daar hoeft de mens ook niet oud voor te wezen, heren. U bewijst dat ook. Er sterven er ook op jonge leeftijd, zomaar plotseling. Doe ons alle verstaan dat het de mensen gezet is eenmaal te sterven en daarna het oordeel. En doe ons allen verstaan dat er daaruit ook een dringende roepstem tot ons komt om ons huis te bereiden. En het niet te laten afhangen. En te wachten, te blijven uitstellen totdat het wellicht te laat is. Heren, bindt het op ons hart dat het heden der genade zo beslissend is. En dat u ons dat heden der genade niet zonder bedoeling geeft. Zegen uw woord, heren, overal waar het mag uitgedragen worden. Wilt u erin meekomen? Wilt u er getuigenis aan geven? En laat de boodschap helder en duidelijk en schriftuurlijk mogen zijn. En laat alles wat er tegenin gaat, laat alles wat een andere taal spreekt, toch tot zwijgen gebracht worden, heren. Doe de stem van de verleiding, doe de stem van het verbasterde en vervalste evangelie zwijgen. En wilt gij het woord van uw genade zoveel gezag geven, dat het ook waarlijk blijken zal dat uw woord een kracht is tot zaligheid. Denk aan uw kerk. Heren, uw kerk is verdeeld. En ook degene die uiteindelijk toch nog voor dezelfde zaak begeren te staan. En die wat de belijdenis betreft ook nog een stuk gemeenschappelijkheid hebben. En die datzelfde woord lief hebben. En die uit datzelfde woord spreken en preken. Zelfs diegenen die in zoveel opzichten nog eensgezind zouden kunnen zijn, zijn ook nog verdeeld en die liggen ook nog verstrooid. Heren, en hoe we dat ooit recht moeten krijgen en hoe dat ooit veranderen zal, dat weten wij mensen met elkaar niet. Alle pogingen die daartoe gedaan zijn, die zijn kennelijk ook tot mislukken gedoemd. Mensenwerk haalt het niet. En ook als het om de eenheid en de waarachtige beleving van die eenheid van het ware geloof gaat, Heren, dan beleiden we dat dat er alleen zal zijn als Gij het door uw geest schenkt. Wij bidden van u, Heren, gedenk aan uw erfdeel. En doe niet met ons naar onze zonden. Vergeef ook onze zonden, Heren, ook van elkaar zo slecht verstaan en langs elkaar heen leven. Maar bind ons samen, in ieder geval dan, rondom datzelfde woord. En geef dat we ook in de tijd waarin we leven, waarin op dat woord zulke venijnige aanvallen gedaan worden, staande mogen blijven om niet meegetrokken te worden bij al die plausibele verklaringen die er gegeven worden, maar die uiteindelijk afwijken van de mening van uw Heilige Geest. Heren, bewaar ons bij de waarheid en geef dat de leer der kerk. En we hebben onze catechismus weer ter hand genomen, dat de leer der kerk ook bemind mag worden en dat we die leer der kerk ook mogen kennen en dat we er ons ook in zullen verdiepen en dat het ons geen last zal zijn om met deze zaken bezig te zijn, niet in de kerk, maar ook niet thuis. Geef er ons liefde toe, Heren. Win ons voor uw woord en waarheid in. En laat de kerk ook vandaag een pilaar en vastigheid van de waarheid zijn. Niet in die zin dat wij alle geschillen en geschilletjes opkloppen en dat we scherpslijpers zijn op allerlei details, maar dat we het weten mogen met elkaar, dat we staan op dat ene vaste, hechte fundament dat Gij gelegd hebt, Jezus Christus, en die gekruisigd. Hoor ons, o God, in de vergeving van al onze zonden, om Jezus wil. Amen. We zingen Psalm 31, het eerste, tweede en derde vers. Op u betrouw ik, Heer der Heren. Och, neig tot mij uw gunstige oren. Gij zijt alleen, wat zou ik vrezen, mijn rots, mijn burg, o Heer.
Thank you.
Gemeente, wij keren weer naar het begin van onze catechismus. En we gaan opnieuw dit leerboek, deze onderwijzing in de christelijke leer, met elkaar lezen. Ik denk dat dat toch uitermate belangrijk is om samen te luisteren naar het onderwijs dat de kerk heeft gegeven naar een van de zogenaamde belijdenisgeschriften. Datgene wat de Heere in de geschiedenis gegeven heeft en wat op deze manier ook door de kerk onder woorden is gebracht in die belijdenisgeschriften, dat is toch nog maar niet de persoonlijke mening van die of die. Al is dit leerboek natuurlijk wel opgesteld door een paar mensen die daarin hun eigen geloof onder woorden brachten. Maar doordat de kerk in die persoonlijke belijdenis van Olivianus en Ursinus haar eigen geloofsbelijdenis heeft gehoord en toen besloten heeft om dit geschrift ook een kerkelijke status te geven en een confessionele status te geven, toen is daarmee tegelijkertijd ook het getuigenis van de kerk op schrift gesteld. Wat geloven we nu als kerk op grond van het eigen woord van God? En dat vinden we dan uitgedrukt in deze, in dit geschrift, maar we hebben zoals u weet nog een paar andere belijdenisgeschriften, die dan weliswaar in de prediking in het midden der gemeente heel wat minder aandacht krijgen. En dat hangt natuurlijk ook wel samen met de oorspronkelijke bedoeling van die andere belijdenisgeschriften. Ik denk aan de Nederlandse geloofsbelijdenis, ik denk ook aan de Dordtse leerregels. Die zijn nu niet direct en u kunt dat onmiddellijk ook wel zien aan de vorm die die geschriften hebben. Die zijn niet direct bedoeld voor het onderwijzen van de gemeente en voor de prediking. Maar dat is vraag en antwoord vorm van onze catechismus laat dat duidelijk zien. Wel het geval met de catechismus. Maar die belijdenisgeschriften samen, ze blijven ook in de tijd waarin wij leven van groot belang, gemeente. Ik weet dat als ik dit zeg, dat ik eigenlijk tegen een moderne tendens inga. Er zijn heel wat mensen, heel wat kerkmensen, die onder invloed van allerlei, hoe langer hoe meer, de vraag stellen, is het nou wel nodig? Die belijdenis, dat was mooi, maar het is uiteindelijk iets wat uit de 16e eeuw afkomstig is. Het is iets van het verre voorgeslacht en zo zeiden zij het toen en zo beleden zij het toen. Is dat vandaag nou nog dezelfde belijdenis die we moeten handhaven? Zijn er geen andere dingen aan de orde? En bovendien, wat moeten wij met menselijke geschriften? We hebben toch het woord van God en als het daar maar in staat en als je daar maar voor buigt en als je daar maar amen opzegt in je hart, dan heb je met die menselijke geschriften toch eigenlijk niets te doen. Dat is de tendens die hoe langer hoe meer openbaar komt en dat zijn de opmerkingen die aan alle kanten gehoord worden. Maar het feit dat wij de catechismus weer ter hand nemen en dat we ook geen enkele poging doen om de bepaling die onze kerkorde omtrent de prediking van de catechismus geeft te veranderen, wijst er wel op dat wij toch op het standpunt wensen te staan dat we die belijdenis ook in 2000 en volgende jaren hoog houden. En dat we ook op deze manier vandaag nog ons geloof wensen te belijden. Vergeet u vooral ook niet, en ik denk dat dat wel eens vergeten wordt, dat deze belijdenis samen met die andere, de Nederlandse geloofsbelijdenis, eigenlijk in bloed geschreven is. De kerk is door God bekwaamd om haar geloof te belijden, juist in een tijd van uiterste crisis en van geloofsvervolging en van vijandschap die erop loskwam. En toen juist had de kerk die geestelijke draagkracht en hadden de vleugels van de kerk, om zomaar eens te zeggen, die geestelijke spankracht om te midden van alles wat er op aankwam en tegenop kwam, toch deze zaken te belijden met die zo heel bijzonder persoonlijke toon en met zo heel bijzonder die verantwoording van wat er van binnen eigenlijk leeft en hoe de boodschap Gods een echo gekregen heeft in de ziel. Ik kom daar straks wel op terug, maar u ziet dat onmiddellijk al in de eerste zondag van de catechismus. Wat is uw enige troost in leven en sterven? En morgen kunnen ze komen om je te arresteren. En aan het eind van de week sta je op de brandstapel. In die omstandigheden werd die vraag gesteld. Wat is uw enige troost? En dan te mogen zeggen, ik ben niet van mezelf. Maar ik ben van mijn getrouwe zaligmaker. Ik denk dat het wel erg arrogant is. Om te zeggen dat we met zulke taal en met zo'n confessie vandaag niet veel meer te maken moeten hebben. We houden ons eraan, gemeente. En daarom nemen we dit leerboek weer ter hand. En we gaan samen weer luisteren naar wat de Heer ons ook via dit onderwijs te zeggen heeft. En u zult het wel weer ontdekken, voor zover u het nog niet wist. Dit is ook schriftuurlijk, alles wat hier staat. De catechismus is eerlijk genoeg om dat na elk antwoord dat gegeven wordt ook aan te tonen. Onder elk antwoord vindt u immers in kleine lettertjes de verwijzingen naar bepaalde plaatsen in het woord van God. En op die plaatsen in het woord van God wordt dan de leer gegrond. Wat er staat, wat er beleden wordt, dat is niet in strijd met de schrift, dat is ook geen aanvulling op de schrift. Maar dat is geput uit de schrift. En staan we er niet voor, ook in deze tijd, om te strijden voor het geloof dat eenmaal de heiligen overgeleverd is? Zullen we er niet bedacht op moeten zijn dat de duivel in alle tijden, ook in de onze, erop uit is om de leer te ondermijnen en de mensen te beroven van de vastigheden van Gods woord, halve waarheden, verdraaide waarheden. En van alles en nog wat heeft hij al geprobeerd en probeert hij ook vandaag nog uit om ons weg te voeren van het vaste en hechte fundament. Het is niet voor het eerst trouwens, als u de brieven van Paulus bijvoorbeeld aan Timotheus en aan Titus leest, die persoonlijk getinte brieven, dan vindt u ook al dat de apostel zijn geestelijke leerlingen moet opwekken om te strijden en om te staan voor de waarheid en om zich vast te houden aan de gezonde woorden van de Heere Jezus Christus. Iemand reageert misschien door hardop te zeggen of te denken, maar als je dan de zuivere leer hebt, ben je er dan? Is het dan in orde als je maar rechtzinnig bent? Orthodox. Nee, dan ben je er niet. Dan ben je er niet, want orthodoxie kan ook nog dode orthodoxie zijn. En rechtzinnigheid kan ook nog zonder enige geest, zonder enige ziel zijn. Maar het kan ook niet zonder rechtzinnigheid. Laten we van die twee nou geen tegenstelling maken en zeggen, oh, als je dat maar bent. Nee, het gaat om de zuiverheid van de leer. En daarnaast, en daar nauw aan verbonden, om de zuiverheid van de beleving van wat we belijden. Trouwens, kan een mens echt belijden als hij het niet ook beleeft? En we zullen dus bij de overdenking van ons leerboek ook goed in het oog moeten houden en altijd maar weer moeten bedenken dat het om de toepassing, om het werk van de Heilige Geest gaat, die ons deze heilgeheimen uit Gods woord doet verstaan en die ons het ook te beleven geeft. Maar overigens is de leer van groot belang. Gemeente, wij nemen dat boekje van Olivianus en Ursinus uit 1563 dus weer voor ons in de zondagavond kerkdiensten. En we gaan niet met grote stappen, dat bent u overigens wel gewend, dat we dat niet met zulke grote stappen doen, maar we gaan voorzichtig, langzamerhand, zien dat we onze weg door dit boekje vervolgen. Ik wil het als God het geeft, en we zijn ook altijd afhankelijk van, zolang de Heere ons adem en krachten geeft, we kunnen wel beginnen met de catechismus, maar of dat ooit nog een keer tot zondag 52 kan komen, dat is voor ons onbekend. Maar afgedacht nog daarvan, maar ik zou eigenlijk toch de vrijheid willen hebben en willen nemen om bij bepaalde passages van onze catechismus wat langer stil te staan dan bij anderen. En om bij bepaalde passages van onze catechismus een aantal dingen aan te haken waar onze catechismus eigenlijk maar heel sumier over is. Waar je bijvoorbeeld wel wat overvindt in de Nederlandse geloofsbelijdenis. Ik denk om een voorbeeld te noemen. De catechismus zegt eigenlijk niks over een probleem dat vandaag de dag heel actueel is. Waar je van alle kanten over horen en lezen kunt. Het gezag van de Heilige Schrift. Dat vind je in de catechismus eigenlijk helemaal niet terug. Je vindt het wel uitvoerig terug in onze Nederlandse geloofsbelijdenis. In een aantal artikelen in het begin van die belijdenis, direct al. Wel nu, als er enige aanleiding is in de overdenking van onze catechismus, dan zou ik over een onderwerp als dat toch ook wel eens wat uitvoeriger willen ingaan. Om dus eigenlijk het onderwijs uit onze catechismus aan te vullen met een aantal andere aspecten, zoals die vandaag de dag in ieder geval volkomen en volledig in de actualiteit staan. En soms kan dat door een beroep te doen op de Dordtse leerregels, als het over de verkiezing gaat, want daar is de catechismus ook heel sumier over. En soms kan dat met een beroep op de Nederlandse geloofsbelijdenis. Ik noemde u dat voorbeeld over het schriftgezag. Maar als we zo onze catechismus gaan lezen, dan kunt u zo af en toe dus bij leven de welzijn een excurs verwachten over een bepaald onderdeel van de gereformeerde geloofsleer, waar onze catechismus wat soberder over is. Nou, genoeg als inleiding op de prediking van de catechismus. Onze catechismus, u weet dat, wordt het troostboek genoemd. En dat is naar aanleiding van de eerste vraag, direct al in het begin. Wat is uw enige troost? Wat is troost? Troost betekent niet dat je altijd uit het verdriet komt. Troost betekent niet dat de dingen allemaal opgelost worden. Iemand zit in de put, om het zo te zeggen. Iemand is echt in de neer door aardse moeilijkheden, door ernstige ziekte, door een ernstig verlies of in geestelijk opzicht, ontdekt aan zijn zonde, niet wetend waar hij ermee heen moet, wel roepen tot God, maar wel ervaren alsof de Heere geen antwoord geeft. Mensen kunnen in diep verdriet, in verslagenheid des harten verkeren. En wat is in zulke omstandigheden dan troost? Dat we eruit komen, dat de dingen opgelost worden, dat we herstel krijgen, dat we weer beter worden, dat het verlies gecompenseerd wordt. Nee, troost betekent niet dat we eruit komen. Maar troost betekent dat zolang we erin zitten, we draagkracht krijgen. Als ik het zo mag vergelijken met een weegschaal, zo'n ouderwetse weegschaal, dan ligt er een hele vracht dingen die neerdrukken en waardoor een mens inderdaad verdrietig en bedroefd en vol ellende is. Troost is dat er in de andere schaal ook wat gelegd wordt. Tegenwicht, zodat je het dragen kunt. Het is niet weg, maar je kunt het dragen. Je kunt verder. De last is er nog, maar je weet er nu mee om te gaan. De Heere geeft op welke manier dan ook zoveel kracht, zoveel ondersteuning, dat je verder kunt. Nou, dat heeft elk mens nodig. Het leven is vol zorg en moeite. Dat zal de een meer beseffen dan de ander. Maar je komt er allemaal een keer achter. Dat het hier beneden niet is. Dat we in een wereld leven vol leed en dat er van alles en nog wat kan gebeuren. En dat er allerlei dingen zijn die zo onzeker zijn. Dat je zo het geluk denkt gegrepen te hebben en er hoeft maar wat te gebeuren en het glipt je tussen de vingers door. Dat je momenten, perioden in je leven hebt dat je blij bent, maar je weet eigenlijk al wel dat het maar voor een tijdje is. En dan kan er van alles gebeuren. En het ergste is niet dat er van alles en nog wat kan gebeuren, maar veel erger is dat er boven ons hoofd vanaf het moment van onze geboorte die donkere, zwarte wolk hangt van Gods oordeel. We zijn immers zondaren. En dat heeft nogal consequenties. Dat we zondaren zijn. Daar reageert God op. Daar torent God tegen. En naar zijn rechtvaardig oordeel bezoekt hij die zonde ook. Zondag 4 van ons catechisme spreekt van tijdelijke en eeuwige straffen. En dat probleem van het zondaar zijn, nou zit iedereen daar niet mee en iedereen is daar niet verdrietig over. Maar als God door zijn geest ons aan onszelf gaat ontdekken, dan wordt dat de eerste bron, de eerste oorzaak van ons verdriet. En je komt er ook nog een keer achter dat dat zondige nou niet iets van het verleden is, maar dat dat zondige zo diep in onze natuur zit dat we het nooit er meer uit krijgen. En wat is nou te midden van dat verdriet? En het gevolg van dat verdriet is natuurlijk dat we God kwijt zijn en dat wij ook niet weten hoe we tot de Here terug kunnen keren. En een ander gevolg is dat we blind zijn geworden en verduisterd in ons verstand. Wat is nou te midden van die ellende, wat is nou te midden van die sombere vooruitzichten van tegen God gezondigd te hebben en de straf van de Here verdiend te hebben, troost? Is er troost? En als je dan denkt aan niet alleen je leven, maar ook aan je sterven, en dat komt, onze catechismus heeft van meet af met die werkelijkheid ook rekening gehouden. Wat is uw enige troost beide in leven en sterven? Sluit uw ogen daar niet voor, want dat komt vroeg of laat. Is er, als dat gaat komen en als je daaraan denkt, als je die laatste reis moet gaan maken, als niemand meer met je meegaat. Hier op aarde kun je soms nog wel eens een hele moeilijke gang moeten maken. Naar het ziekenhuis bijvoorbeeld. Maar dan gaat er nog iemand met je mee. Dan brengt iemand je nog weg. Iemand die om je geeft. En als je naar de operatiekamer gaat, dan brengt iemand je daar. Die ook op een bepaalde manier om je geeft. En die zorg aan je besteedt. En als ze je wegmaken, dan is daar toch nog wel iemand en meer dan één die om je heen staat om voor je te zorgen. Altijd nog wel mensen naast je. Maar het moment komt ook dat niemand meer meegaat. Dat je alleen moet. En dat is een reis naar Gods rechterstoel. Voor hem moeten we verschijnen. Het is de mensen gezet eenmaal te sterven en daarna het oordeel. Is er in die omstandigheden, is er met dat vooruitzicht troost, tegenwicht? Kun je die dingen dragen? Kun je dan ook nog verder? Ja, er is troost. Hoe weten we dat? Omdat God dat geopenbaard heeft. Dat is geen resultaat van welk wijsgerig boek ook. Dat is geen resultaat van menselijke wijsheid. Mensen kunnen je adviezen geven en dat wordt ook gedaan. Allerlei godsdiensten wijzen adviezen. En allerlei heilige geschriften, althans voor zover je dan van heilig spreken kunt. Altijd natuurlijk in de ogen van de vereerders van die religie. Die wijzen een bepaalde weg. Maar dat zijn doodlopende wegen. Die brengen uiteindelijk toch niet datgene wat een mens in leven en sterven nodig heeft. Maar, gode zij dank, gemeente, en laat het toch gewaardeerd worden. Laat ieder van ons het toch op hoge waarde schatten. God heeft ons een andere weg gewezen. Een onfeilbare weg. God heeft ons geopenbaard dat er wel degelijk echte troost is. En dat die ook bereikbaar is. Verkrijgbaar. Dat het geen troost is die bestaat in het hangt ergens ver weg. En het is mooi om er naar te kijken. Maar je kunt er nooit bij. Het is onbereikbaar. Laten we bedenken, gemeente, dat het een troost is die de Heere aanbiedt en die hij zelf dichtbij wil brengen en die hij zelf zo dichtbij wil brengen dat we er deel aan krijgen. En degene die hier in onze catechismus aan het woord is, en dat is in feite elke ware gelovige, al is er verschil in trap en maat, maar degene die hier aan het woord is, die heeft het mogen weten. Dat wat de Heere aan troost aanbiedt en aanprijst, nu ook in zijn binnenste uitwerking heeft gekregen. Hij heeft er deel aan ontvangen. En wat is die troost? Dat is een troost, gemeente, waar je bij de wereld eigenlijk maar niet mee aan moet komen. Want die begrijpt daar helemaal niets van. De wereld leeft vanuit het beginsel eigen meester en niemands knecht. En dat is altijd zo geweest, dat is vandaag de dag nog zo. Zij het dan dat we daar vandaag de dag een wat andere naam aan geven. Vandaag leven we in de tijd van het individualisme. U begrijpt wat ermee bedoeld wordt, elke mens is een individualist. Die alleen maar op zichzelf betrokken is. Als het met mij maar gaat zoals ik wil dat het gaat. En die andere, wel, dat is van andere en van later zorg. Dat kan me eigenlijk ook niet zoveel schelen. Elk mens leeft voor zichzelf. Zo denkt hij tenminste. Dat is de mentaliteit van vandaag. En dat ziet u overal om u heen. Dat werkt verharding in de hand. Wie heeft er nou nog wat voor een ander over? Een mens leeft voor zichzelf. Is in zijn eigen opvatting zijn eigen meester, zijn eigen eigenaar. En dus moet je ook kunnen doen wat je wil. Moet je met je buik kunnen doen wat je wil. En moet je met je ogen kunnen doen wat je wilt. En moet je helemaal door niks en door niemand, door geen mens en door geen God de dingen voorgeschreven krijgen. De catechismus spreekt vanuit een totaal andere invalshoek. Ik ben niet meer van mezelf. En dat wordt nou troost genoemd. Dat je niet meer van jezelf bent. Dat je het eigendom van een ander bent. En dat je niets meer hebt te zeggen. Maar dat een ander het over je te zeggen heeft. Dat je gekocht bent. Dus het persoonlijk bezit van degene die je gekocht heeft. En dat hij met je kan doen wat hij wil. Is dat nou troost? Gemeente, dat is de enige troost. De enige troost. Begrijpt u dat? Kunt u daarbij dat dat nou de enige troost is in leven en sterven, dat je van een ander bent. En dat je het eigendomsmerk van die ander draagt. En dat hij over jou beslist. Wanneer je leeft en hoe je leeft, wanneer je sterft en hoe je sterft, wat je meemaakt, wat je niet meemaakt, dat hij helemaal over je beschikt. En dat hij ook helemaal voor je zorgt. Dat je helemaal voor zijn rekening bent. Kunt u dat vatten? Dat dat de enige troost is. Weet u wanneer u dat begint te verstaan? Als je ging ontdekken dat dat eigen meester zijn ook maar bedrog is. Dat je dat wel kunt denken dat je je eigen meester bent. Maar je bent een ellendige slaaf. Je kunt wel denken dat je je eigen wil doet. Maar je doet van nature niet anders dan de wil des vleeses en der gedachten. Je doet niet anders dan de wil van hem die in die omstandigheden je meester is. De duivel. En die heeft maar één doel. Die zoekt je verderf. Je eeuwig verderf. En daardoor houdt hij je gebonden. Alleen hij verblindt je ogen zodat je het niet ziet dat je gebonden bent. Hij zet je in de gevangenis. Maar hij geeft je het gevoel dat je volledig in de vrijheid staat. En dat je zelf kunt beschikken en zelf kunt beslissen. Maar het is bedrog. Een mens kan niet zonder God. Een vis kan niet zonder water. Een mens die naar God geschapen is, het ongelukkige schepsel dat je je denken kunt. Je bent een verloren schepsel. Je hebt de deur achter je dicht gedaan. Net als de verloren zoon gaat ontdekken hoe het werkelijk is. Wat hij nou echt op zijn hals gehaald heeft. Wat de consequenties van zijn keus zijn. Als hij daar bij de varkens zit. En zijn buik begeert te vullen met de draf van de zwijnen. En daar nog niet eens wat van krijgt, van dat varkensvoer. En hij vergaat van honger. Als hij tot de ontdekking komt dat dat de keus en de consequenties van zijn keus zijn. Komt hij ook tot andere gedachten over zijn vader. En dan komt hij tot het voornemen en nou ga ik terug. En nou ga ik het zeggen. Nou ga ik het beleiden. Kijk, als je je ellende gaat ontdekken en als de nood in je ziel geboren wordt en je begeert verlost te worden, dan ga je ontdekken dat er toch rijkdom gelegen is in het feit dat je niet meer van jezelf bent. Maar dat een ander voor je zorgt, want je hebt dan ook tegelijkertijd ontdekt dat je nooit voor jezelf kunt zorgen. En je kunt nooit de dingen goed maken. En je kunt nooit je schuld wegnemen. En nou krijg je er één nodig die dat allemaal voor je gaat doen. En dan moet je van eigenaar verwisselen. Je hebt ook iets gezien van de wreedheid en van de gemeenheid en van de kwade bedoelingen die die vorige eigenaar met je had. Als je ogen ervoor open gaan dat je een slaaf van de zonde en een dienstknecht van de duivel bent en dat je zijn wil doet. En je gaat ontdekken hoe wreed hij is. En wat hij eigenlijk met je voor ogen hebt. Mensenmoordenaar van de beginnen heet hij. Krijgt de mens ook waarde te zien in die andere meester. Die ons in het evangelie geopenbaard wordt. Christus Jezus. Nou, dat is de ontdekking die deze beleider gedaan heeft. En hij heeft veel meer geleerd. Hij heeft geleerd ook dat die ander hem heeft gekocht. En dat hij hem heeft verlost. En dat hij nou bij hem mag horen. En kreeg hij daar nou spijt van? Gemeente, we mogen uit het woord van God rustig concluderen dat er nog nooit één geweest is in de praktijk van het leven van Gods kinderen alle eeuwen door bewijst dat er is er nog nooit één geweest die er spijt van gekregen heeft dat hij niet langer zichzelf toebehoort. We mogen uit het woord van God weten dat wat de Heere aan de onberouwelijke keus in het hart werkt van zondaren echt onberouwelijk is. Die verloren zoon heeft er ook nooit spijt van gekregen dat hij teruggekeerd is. Of dacht u van wel? Het is net als met die slaven in Israël. U weet, Joodse, Hebreeuwse slaven moesten in het Sabbatsjaar vrijgelaten worden. Maar soms gebeurde het, Deuteronomium 15 geeft daar ook regels voor, soms gebeurde het dat zo'n slaaf het zo goed had bij zijn meester, dat hij als het jaar van de vrijlating kwam tegen zijn meester zei, mag ik bij u blijven? Want ik heb het zo goed bij u. Ik ben liever bij u slaaf dan vrij man op mezelf. En dan was er de mogelijkheid dat hij in dienst van zijn meester bleef. Dat hij altijd tot aan zijn dood toe bij dat huis zou horen. En u weet, dan moest die heer, die moest die man, die slaaf nemen. En die moest hij met zijn oor tegen de deurpost laten staan. En dan priemde hij door het oorlelletje heen in de deurpost. Zodat ze vast kwamen te zitten. Hij en dat huis. Hij hoorde daar nou bij. Want dat was het huis van zijn meester. En hij wilde er niet weg en nou hoefde hij ook nooit meer weg. Dat is toch ten diepste de keus van een ieder die de dienst des Heren heeft leren kennen. Heren, hoef ik nou nooit meer bij u weg? Mag ik nou altijd bij u blijven? Om zo een doorboord oor te ontvangen. En zo bij hem te mogen horen. Of dat dan troost is, dat kunt u dan gevoeglijk wel concluderen, dat dat echte troost is. Dan kun je verder, dan kun je leven. Wat er ook gebeurt, hij zorgt, die meester. En je hebt geen gebrek. Hij richt je op als je valt. Hij stelt je vast als je struikelt. Hij geeft je voedsel als je honger hebt. Hij ondersteunt je als je zwak bent. Echt geen gebrek in de dienst van deze eigenaar. Dan kun je ook sterven. Dan kun je sterven. Dat is de enige troost in leven zowel als in sterven. Want dan vergeet hij je niet. Ik zei zo pas, er is een reis die je alleen moet maken. Jawel. Maar niet voor hen die het eigendom van Jezus Christus geworden zijn. Ga geen mens mee. Je vrouw niet, je man niet, geen kind. Zelfs geen zuster, zelfs geen dokter. Maar uw stok en uw staf, die vertroosten mij, zegt het schaap tegen de herder. Dan gaat de Heere wel mee. En dan is sterven ook iets dat gebeuren mag op zijn kosten. En dan heeft hij ook je sterfbed gespreid en je kussen geschud. En dan zal hij, zegt Job, ten laatste ook over je stof opstaan. Want dat heeft hij ook niet vergeten, ook als het graf na 15 jaar geruimd is. Dan weet hij op de dag van zijn wederkomst nog precies waar al uw stofdeeltjes zijn. En hij zal het opwekken in heerlijkheid. Nou, dat is tegenwicht. Als je daaruit leven mag, dan kun je er tegen. En dan kun je verder. Dan kun je door de moeite heen. En dan kun je door het dal van de schaduw des doods ook heen. Daar ligt de grond van mijn zaligheid. Zegt de belijder. En dan spreekt onze catechismus hier de taal van de volle verzekerdheid. Maar dat mag toch wel in een geloofsbelijdenis. In een geloofsbelijdenis waar de kerk haar geloof beleidt op grond van het woord van God, daar hoeven we toch niet te volstaan zo in de zin van, als ik me niet bedrieg dan, en ik hoop dat, als ik me niet vergis dan, dat gebeurt te vaak. En er is best een reden voor te vinden en te geven om zo voorzichtig te spreken, want een mens kan zich vergissen. En er zijn mensen die zich vergissen. En er zijn mensen die zich wat inbeelden. Maar laten we nou niet altijd bang zijn voor grote woorden. Ook al zijn er mensen die grote woorden gebruiken zonder dat ze daar reden voor hebben. Laten we nou toch blijven bij de taal van het geloof. Zoals we dat ook in het woord van God terugvinden. Ik weet en ben verzekerd. Niets kan mij scheiden van de liefde Gods, welke is in Christus Jezus onze Heere. Zo zei Paulus het. En in diezelfde wijze en op diezelfde toonhoogte zal de kerk toch ook mogen belijden. Dit is mijn enige troost, dat ik met lichaam en ziel, beide in leven en sterven, niet mijn, maar mijn getrouwe zaligmakers Jezus Christus eigen ben. Alleen, het moet wel echt zijn. Als het alleen maar woorden zijn, dan betekent het tenslotte ook niet zoveel. Grote woorden, ze brengen uiteindelijk toch niks tot stand. Maar als het de taal van het hart mag wezen, en laten we erna staan, gemeente, dat we die taal kunnen spreken. Ja, toch? Moeten we er dan tevreden mee zijn als we zo af en toe ook eens iets durven zeggen? Is het dat dan? Als de kerk voor 90% zwijgend over de aarde gaat en misschien zo af en toe toch nog eens een keer wat durft te zeggen, maar allervoorzichtigst en zonder dat er iets doorklinkt van de vastheid en de hechtheid en de zekerheid van het geloof. Zeker, de voorzichtigheid heeft een plaats en niet iedereen die door Gods geest is aangeraakt kan tot dezelfde hoogte komen. En de Heere blijft ook nog vrij en vrijmachtig in wat hij iemand geeft en in wat hij iemand onthoudt. Maar als het dan wat magertjes gesteld is in de kerk, en als het echte doorleefde getuigenis dan misschien in vele opzichten ontbreekt, wordt het dan geen tijd, niet om ons bij die werkelijkheid neer te leggen en zeggen, zo is het nu eenmaal, maar om de Heere te smeken om te geven wat hij toen gaf. En wat ze in 1563 zo zonder omwegen, frank en vrij, in de volle overgave des geloofs konden en durfden belijden, terwijl de brandstapels rookten. God kan het toch weergeven. Een doorbraak van zijn werk. Om zo opnieuw, aangegord door Gods geest en onderwezen door Gods geest, te staan voor die allerdierbaarste waarheid van de enige troost in leven en sterven. En laat iedereen dat nou voor zichzelf eens toepassen. Want er is ook alle aanleiding toe in vraag 1. Wat is, ik wees er zojuist al op, uw enige troost. Gaat nou eens na. Waar houdt u zich nou mee vast, aan vast en mee overeind? Wat is uw staf om op te leunen? Zeg dat nou eens voor uzelf. Als je nou door de diepte heen moet. Als je nou straks sterven moet. Is het iets anders dan dit? Stelt het teleur. Dan kom je er niet doorheen. Wat is uw enige troost? En als je dit nou mist. Jong en oud, als je dit nou mist. Als je nog niet verzoend bent met God. Als je nou geen vrede gevonden hebt. Nog altijd niet. Misschien ook niet eens gezocht hebt. Geen vrede gevonden hebt in het bloed van Christus. Als het nou nog zo is dat je onverzoend bent. En niet voor God kunt verschijnen. Eigenlijk je ogen vanavond ook niet rustig dicht kunt doen. Want de Heere kan je zo wegnemen. En dat zeg ik niet om iemand bang te maken, maar om de werkelijkheid te tekenen. En God doet dat ook zo. Gij zijn stem dan heden hoort. Hoort u hem? Gelooft zijn heil en zijn troostrijk woord. Verhard u niet. Maar laat u leiden. Er is troost bij God. Tegenwicht, hulp, uitkomst, vergiffenis, kwijtschelding, aanneming. Alles wat een mens in zijn ellende nodig heeft, het is er allemaal. Zoek het dan bij de Heere, terwijl het te vinden is, terwijl het te verkrijgen is. Hoe is die man dat nou geworden? Eigendom van Jezus Christus. Twee dingen. Hij is gekocht en hij is verlost. Gekocht. Want hij vervolgt, als het over de Heere Jezus gaat, dan zegt hij die met zijn dierbaar bloed voor al mijn zonden volkomen betaald heeft. Dat is een waarheid die we natuurlijk veel vaker gehoord hebben, dat is niks nieuws. En toch, ik denk dat dat voor heel wat mensen nog wel wat nieuws is. Ik bedoel theoretisch niet, maar om het nou belevend, in de beleving te kennen en voor jezelf ook te mogen geloven. Hij heeft voor al mijn zonden volkomen betaald. Waarom moest hij dat doen? Omdat ik het zelf niet kon. En wat ik ook bij elkaar gespaard dacht te hebben, God keurde mijn betaalmiddelen af. En wat ik allemaal dacht te kunnen aandragen, al mijn deugden, ze werden een wegwerpelijk kleed in het licht van zijn heiligheid. Ik kon het niet. Ik kon het niet. Al mijn zonden. En er waren er zoveel. Ik zag dat in het begin ook niet. Maar later gingen mijn ogen er ook meer en meer voor open. Zonde van bedrijf. Zonde van nalatigheid, zonde met gedachten, zonde met woorden, zonde met werken, al mijn zonden. En ik kon ze nooit kwijt. Ik kon ze wel beleiden tegenover de Heere, maar daarmee waren ze niet weg. Ik kon ze wel zien en ik kon er ook wel tegen strijden, maar daarmee was het niet in orde. Er moest voor betaald worden. Ik heb toch tegen God gezondigd. Ik heb zijn recht toch tekort gedaan. Ik heb hem toch oneer aangedaan. Ik heb toch misbruik gemaakt van al de gaven die hij mij gegeven heeft. En van al de talenten die hij mij toevertrouwd heeft. En daar vraagt hij toch rekenschap van. Hij is toch een rechtvaardige rechter. Ik kom er zo niet vanaf. En toch moet er betaald worden. En als ik het dan zelf niet kan, dan is er nog maar één hoop. Dat ik een borg heb. En dat hij het voor mij doet. Maar hoe zal die borg het dan moeten doen? Al mijn zonden. Van al de dagen van mijn leven. En ze waren er al voordat ik geboren was. Het is nooit anders geweest. Hoe kan als ik een borg heb, als ik een borg kan vinden, hoe kan hij dan voor al die zonden betalen? Hoe hoog is die prijs? Wat moet hij er dan allemaal niet voor doen? Wat moet hij daar dan voor geven? Al het goud van deze wereld? Dat is niet genoeg. Al het zilver erbij? Het is nog niet genoeg. Alle edelstenen erbij? Het is nog te kort. Hoe dan? Dan moet die borg wel zoveel liefde voor zo'n mens hebben. Dan moet die borg zoveel ervoor over hebben. Dan moet hij zijn leven ervoor willen geven. Dan moet hij zijn dierbaar bloed ervoor willen geven. Dat is het enige wat aanvaardbaar is voor God. Al de rest wordt door God afgekeurd. En deze borg en zaligmaker Jezus Christus heeft het gedaan. De zijnen die hij in de wereld lief gehad heeft, heeft hij lief gehad tot het einde. Tot dat bittere, smadelijke einde aan het vloekhout van Golgotha. Zo heeft hij de prijs betaald. Zo heeft hij de schuld weggenomen. Zo zijn ze zijn eigendom geworden. Niet met goud, niet met zilver, maar met zijn kostbaar bloed. Met zijn dierbaar bloed. Met zijn dood. En nou zijn ze weg. Al die zonden, die grote en die kleine. Maar je maakt maar liever geen onderscheid meer tussen groot en klein. Want wat is nou groot en wat is nou klein als het op zonden aankomt? Al die zonden van heden en verleden en toekomst. En nou is het allemaal vereffend. En nou is God verzoend. Nu vindt hij in gunst en niet in wraak zijn lust. Nu is de hitte van zijn gramschap geblust. Maar als het dan zo duur was en als je zo duur gekocht bent, wat ligt er dan een verplichting voor die mensen die zijn eigendom geworden zijn? Wat ligt er dan een dure verplichting en een heilige roeping om nou nooit meer iets te doen dat tegen zijn heiligheid en tegen zijn liefde ingaat? Wat moet je dan ook gaan beseffen? Dat genade niet goedkoop is. Wat moet je dan diep gaan beseffen? Dat het nou nog veel ernstiger wordt om tegen de liefde van Christus te zondigen dan tegen de wet van God. Duur gekocht. Wat brengt dat met zich mee, de verplichting tot een heilige en een godvruchtige wandel? Om zo God te verheerlijken. Maar dan laat ik u de vraag maar mee mogen geven. Wat is nou het bloed van Christus u waard? Het bloed van Christus. Wat is het u waard? Maar behalve dat hij gekocht heeft, heeft hij, en dan ben ik aan het laatste stukje over de activiteiten van de Heer Jezus toe. Hij heeft mij ook uit alle heerschappij van de duivel verlost. Kijk, je was schuldig en je stond schuldig tegenover God. En je had een berg van ongerechtigheden die weggenomen moest worden. En je was vuil en vol onreinheid. En je moest gewassen worden. En dat kon allemaal alleen maar door het bloed van Christus. Maar de zonde heeft nog veel meer met ons gedaan. De zonde heeft ons ook, en ik ben weer terug bij wat ik al eerder gezegd heb, tot slaven vernederd, gedegradeerd. En we zitten, ondanks alles wat we ons verbeelden, van nature in de gevangenis, gemeente. We zijn machteloos gebonden in de schaduw van de dood. En zowel de dood heeft recht op ons, als de zonde heeft beslag op ons gelegd, als de duivel heeft ons geknecht en geketend. En zo zit je nou gevangen. Je kunt je van je schuld niet verlossen. Je kunt er niets van betalen. En je kunt je uit die slavernij nooit bevrijden. Dat zouden je vijanden die je gebonden hebben nooit toestaan. Er moet er één komen die de huis van die het huis van de sterke binnendringt en die sterke verbindt. En dan zijn vader rooft, zegt de Heer Jezus in een van zijn gelijkenissen. En dat is ook gebeurd. En dat wordt ook de werkelijkheid in het leven van hen die hij komt verlossen. Hij heeft ze uit alle heerschappij van de duivel verlost. Die duivel waar ze zo bevreesd voor werden. En van wie ze zo graag verlost werden. Die duivel die hun vijand geworden is. En uit wiens macht ze zich nooit konden bevrijden. De dood waar ze in gebonden zaten. Waar ze zich ook niet van konden verlossen. Toen kwam hij met zijn sterke arm. En hij heeft de macht van de vijanden gebroken. Hij heeft de kop van het slangenzaad vermorzeld. Hij heeft de gevangenisdeuren opengezet. Maar toen was de geest des Heren op hem, Jesaja 61, om gevangenen vrijheid uit te roepen. Het jaar van het welbehagen des Heren. Om de boeien te slaken, om de banden te verbreken. En om ze in vrijheid te doen uitgaan. En dan kunnen ze hun geluk niet op. Om dan te ervaren, de Heere heeft zich over mij ontfermd. Zoals de dichter van Psalm 116 daarover spreekt, als hij het heeft over de banden des doods die hem gevangen gehouden hebben. En de angsten der hel die hem verschrikten. En uit die benauwdheid riep hij tot de Heere, och Heere, och weert mijn ziel door u gered. En toen dat vervolg. Toen hoorde God. Toen hoorde God. En toen gebeurde het waar hij om gesmeekt had. Toen ging de deur open. En toen knapten de banden. En toen moest Satan hem loslaten. En toen week de vrees voor de dood. Hij is mijn liefde waardig. Ja, dat zegt hij dan natuurlijk. Hij kan zijn geluk, hij kan het wonder nooit op. En voor zijn rekening lig je nou. Voor tijd en eeuwigheid. En als de duivel dan weer komt, ja, die komt wel weer. Geen nood. De catechismus gaat verder. Ook naar de toekomst toe. Heb maar geen vrees. Hij bewaart mij al zo dat er geen haar van mijn hoofd vallen kan, maar laten we dat maar even bewaren tot de volgende keer. Gemeente, wat is uw enige troost? Beide in leven en sterven. Amen. Psalm 73, het 13e vers. Thank you. trouwe en barmhartige God, laten we samen nog een ogenblik tot u mogen naderen om uw naam met dankzegging te erkennen, Heere, voor die boodschap die gij laat verkondigen, die we mogen beleiden op grond van uw woord, de mogelijkheid die gij zelf geschapen hebt door de Heere Jezus Christus te geven. Die ruimte die gij geopend hebt, Heere Jezus, door uzelf te geven tot in de dood. En dat daar nu de prijs in betaald is en dat daar nu de verlossing door bewerkt is. En dat het nou mogelijk is voor zondeslaven en mensen met een hemelhoge schuld. Om in de zekerheid van het geloof te zeggen, en nu weet ik het toch vast. God zal mij nooit begeven. Wie heb ik? Nevens u in de hemel, nevens u lust mij ook niets op de aarde. Bezwijkt mijn vlees en mijn hart, zo is God toch de rotsteen mijns harten en mijn deel in eeuwigheid. Heren, die geloofstaal wilt u daarin onderwijs geven. Wilt u door uw Heilige Geest toepassen. En wilt u de vraag die indringend aan ons hart gelegd is, waar wij het nu mee doen in leven en sterven, wat onze troost is, wilt u geven dat we die vraag niet zomaar van ons afschudden, maar dat we geen rust hebben voordat we het weten mogen en voordat we het zeggen kunnen. Dit is mijn troost, in druk mij toegelegd, dit, dat ik niet mijns, maar mijn getrouwe zaligmakers Jezus Christus eigen ben. En niet zomaar als een belijdenis die nergens op steunt. Maar echt, omdat gij het door uw Heilige Geest ons geleerd hebt. Zegen ons verder, Heere. Vergeef ons onze zonden. Wees met een ieder van ons in de week die voor ons ligt. Laat het ons aan niets ontbreken. Om Jezus wil. Amen. Psalm 52, het zevende vers. Laat ons heen in vrede en draagt met u Gods zegen. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doet zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffen zijn aangezicht over u en geven u vrede. Amen.